voedselbeleid, landbouwbeleid, is een politiek beleid. De politiek kiest welk voedselbeleid men heeft.
Nooit eerder was er in ons land zoveel te doen om een landbouwdossier. Stikstof is niet weg te slaan uit de actualiteit. En ondanks al die media-aandacht blijft het moeilijk om door het gras de weide te zien. VZW Boer en Verstand pakt uit met een unieke podcastreeks. Dit is Stikstof Uitgespit. Hallo daar, welkom in deze eerste aflevering van de enige podcastreeks in Vlaanderen met gezond boerenverstand. Deze zesdelige reeks staat volledig in het teken van stikstof, maar geen zorgen. Je hoeft helemaal geen wetenschapper te zijn om ons te kunnen volgen, want samen met verschillende deskundigen gaan we op zoek naar duidelijke antwoorden in mensentaal. Voor we ons vastbijten in dat ingewikkelde stikstofdossier, brengen we eerst de evolutie van de landbouw in Vlaanderen in kaart. Van de geut melk in je koffie vanochtend tot het spek bij je ei. De landbouw is veel dichter bij jou dan je denkt en het belangt ons dus allemaal aan. En doorheen die verschillende afleveringen bespreken we de impact van dat zogenaamde stikstofakkoord. Impact voor de boeren, maar ook voor die van jou en mij als consument. Om het heden te begrijpen, moeten we wel het verleden kennen. En daarom hebben we 3 gasten uitgenodigd vandaag die ons ongetwijfeld een pak slimmer kunnen maken. Ik heb bij me zitten Jacques van Oetrieve, landbouwjournalist, bio-ingenieur en expert op vlak van Europees landbouwbeleid en ook nog eens docent aan de Vives Universiteit in Roeselare. We hebben Thomas Linze bij ons van WZW Boer en Verstand, een onafhankelijk onderzoeksplatform. En Tessa van Avermaat, postdoctoraal onderzoeker aan de divisie bio-economie van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. En ook auteur van het boek Wat met ons voedsel. Goedemorgen allemaal. Dat is een hele mond vol, al die introducties. Jullie hebben allemaal heel veel ervaring en expertise mee. En mijn eerste vraag, Jacques, zal die voor jou zijn. Jij bent expert in Europees landbouwbeleid. En als we willen weten hoe het er vandaag mee staat, moeten we misschien eens teruggaan in de tijd. Hoe zou je bondig de evolutie van landbouw in Vlaanderen kunnen samenvatten?
De vraag is natuurlijk, hoe ver gaan we terug, hè? En u weet dat Tom Waas zeer ver teruggaat in zijn verhaal over Vlaanderen. Maar ik denk om de landbouw in Vlaanderen van vandaag te beseffen, is het goed dat we terugkeren tot de stoomboot, de stoommachine. Het is eigenlijk in de 18e eeuw dat we met de uitvinding van de stoommachine, de stoomboot, eigenlijk vanuit Amerika massaal naar Europa kwam met goedkoop Amerikaans graan. En dat was eigenlijk een hele moeilijke tijd voor de boeren in gans Europa en zeker in België, want via de havens kwam dat eigenlijk hier toe. En dan is eigenlijk de omschakeling voor een groot stuk gebeurd dat men zei, kijk, als men nu eens niet zelf meer graan produceerde, want dat kon niet meer, het was veel te goedkoop vanuit Amerika, maar met dat graan varkensvlees maakte of kippenvlees maakte en het daarmee dat veredelde, vandaar ook de manier de veredelingssector, vroeger graan, vandaag bijproducten van de voedingsindustrie. En zo is er eigenlijk een ganse nieuwe sector in de landbouw hier in Vlaanderen ontstaan. Ik wil wel zeggen dat het enorm belangrijk is, dat verleden. Want alle landen in Europa en in de wereld, daar heeft de landbouw een totaal andere verleden. Engeland, zeer grote bedrijven, omdat Napoleon nooit in Engeland geweest is en het eerste geboorterecht er altijd is blijven bestaan. Bij ons bedrijven die altijd opgedeeld geweest zijn in de familie, aantal kinderen en noem maar op.
Ja, waardoor je dan een soort versnippering kreeg van landbouwbedrijven vroeger die alsmaar uit elkaar vielen en dat op een zakdoek groot, want Vlaanderen is natuurlijk heel erg klein. En in dat opzicht kijken we dan naar de schaalvergroting die de sector de voorbije jaren heeft doorgemaakt, waar we, als het rendabel moet zijn, we zoveel mogelijk moeten kunnen op zo weinig mogelijk oppervlakte.
Ja, je springt al direct naar vandaag, maar gans die evolutie, het is normaal dat men efficiënter is gaan produceren. En ik denk dat er daar heel wat voorbeelden voor zijn, in zaken innovatie, in zaken om efficiënter te kunnen produceren.
Ja, Tessa, jij bent ook heel veel bezig met landbouw, met de voedingsproductie die daaruit voortvloeit. In die mate dat je zelfs de overheid mag adviseren op een aantal aspecten daarvan. Hoe kijk jij naar de evolutie van landbouw?
Ja, zoals Jacques al verteld heeft, het wordt inderdaad steeds groter en ook steeds efficiënter. We hebben daar ook enorm veel middelen in gestoken natuurlijk, in die landbouw. En terecht, want dat is heel belangrijk, hè, dat we een sterke landbouwsector hebben. En in Vlaanderen doen we dat dan ook heel erg goed, heel erg efficiënt. Maar tegelijkertijd, jij zei het al, we zijn een zakdoek groot. En ja, de druk op milieu en klimaat wordt wel heel erg groot. Dus ja, we gaan moeten een aantal maatregelen nemen om te zien dat die druk op milieu en klimaat wat minder wordt. En in de eerste plaats is dat in het belang van die landbouwer zelf. Hè. Mm-hmm. Want wordt wel eens gekeken naar de landbouwer als zijnde een boosdoener in heel het klimaatverhaal. Ja. Wel, die landbouwer vandaag die is het eerste slachtoffer van veranderingen. Bijvoorbeeld weersveranderingen, maar ook milieuverontreiniging. Ja, die is een slachtoffer.
Ja. Misschien moeten we dat eens vragen aan iemand die er zelf heel erg dichtbij staat. Thomas, wat is jouw link met landbouw?
Ik ben melkveehouder, dus ik sta er met beide voeten in. Mm-hmm. En ik kan dat wel beamen dat vooral het klimaat, dat voelt je als melkveehouder of als landbouwer in het algemeen, voel je dat heel erg direct. Zonder water groeit er niks.
Ja, nee, dat klopt. En terwijl Tessa zegt, de overheid vindt het heel belangrijk dat landbouw het goed doet, zou je anderzijds door een aantal beslissingen die vanuit overheid worden genomen ook in twijfel kunnen trekken of ze landbouw wel echt zo belangrijk vinden. Want deze podcast gaat nu wel over stikstof, maar er zijn nog andere akkoorden zoals mestactieplan en dergelijke die het niet per se makkelijker maken.
Nee, ik denk dat dat het grote probleem in de politiek is dat er is eigenlijk weinig lange termijnsvisie. En ja, ik denk dat dat het moeilijkste is als landbouwer, zeker als jonge landbouwer. Omdat, ik ben nu 12 jaar melkveehouder. Mm-hmm. En toen ik begon, moesten we echt, het einde van het kwotum was in zicht. Ik ben nog in het kwotumtijdperk gestart.
Dus leg eens uit voor de luisteraar wat dat betekent.
Een melkquotum, dat was, ik geloof dat dat tot april 2015 heeft bestaan. En dat was een beperking in de productie van melk, die opgelegd was door de Europese Unie. Maar ik geloof begin 2000 ergens moet dat zijn geweest. Ik zat toen nog op school. Toen is tijdens de WTO-onderhandelingen is dat eigenlijk een beetje als pasmunt gebruikt. En is Europa min of meer verplicht geweest van een einde te maken aan het melkquotum, omdat daar ook een gegarandeerde prijsondersteuning aan gekoppeld was. Mm-hmm. Toen ik startte, toen was het wel al duidelijk dat het melkquotum weg ging gaan. En er werd ook, we moesten voorsorteren op de vrije markt. En dat betekent dus, de melkprijs zou er onderuit gaan. Meer melk per arbeidskracht om het gezinsinkomen op peil te houden. Dus we hebben daar ook op voorgesorteerd, ook op vraag van de melkfabriek trouwens. Want ook voor hen gold, meer melk per ophaling is gewoon voor hen efficiënter, mm-hmm. Dus qua transport en dergelijke. Maar nu zijn we in 2023 ondertussen en het is wel heel erg duidelijk dat er steeds meer mensen in de politiek en in de publieke opinie weer naar een kleinschalige landbouw toe willen. En dat zijn op 10 jaar tijd zijn dat omwentelingen die dat, ik denk,
die je als
een generatie
bedrijf niet zo snel kan volgen.
Nee, natuurlijk, want je moet daarop investeren. En die investeringen, stallen en dergelijke, dat zijn lange termijnsinvesteringen.
Ja.
Dat duurt een carrière voordat je zo'n switch kunt maken. Ja. Dus ik denk dat de overheid, die heeft waarschijnlijk goede bedoelingen, maar de lange termijnsvisie, die mist wel eens.
Ja, dat is inderdaad wat Thomas ook zegt. Hè. Die landbouwer die zit met heel veel goede intenties, heel veel goede bedoelingen. Ik zei daar juist al, die is ook slachtoffer. Die wordt nu vaak als boeman beschouwd, maar die investeert ook heel hard. Maar die krijgt weinig duidelijke richting waar het nu eigenlijk naartoe moet. Die krijgt dat voor 1 legislatuur, maar als Thomas morgen investeert in zijn stallen, dan is dat niet voor 1 legislatuur.
Nee, tuurlijk.
Dan is dat voor 20, 25, 30 jaar dat je dat doet. En een heel groot probleem in heel de voedselketen is dat we met heel veel externaliteiten zitten. En externaliteiten, dat betekent dat de kost die wij betalen, de prijs die wij betalen voor voedsel bijvoorbeeld, die reflecteert
wij als consument
of de voedingsindustrie voor wat hij koopt van, ja, van de landbouwsector, die reflecteert niet de eigenlijke kostprijs.
Mm-hmm.
Want mocht de landbouwer die prijs echt gaan doorrekenen, dan zou voedsel natuurlijk een heel pak duurder zijn.
Ja.
Ik zou graag eens een stap terugzetten. In feite, een landbouwbeleid is niet voor de boeren bedoeld.
Mm-hmm.
Een landbouwbeleid is eigenlijk bedoeld dat er genoeg, goedkoop, gebruikbaar voedsel zou zijn voor de consumenten.
Mm-hmm.
Daarvoor heeft men boeren nodig. Moest men aan genoeg voedsel kunnen geraken, voedselzekerheid hebben, zonder boeren te moeten hebben? Ja, dan kun je de vraag stellen daarop.
Mm-hmm.
Er zijn trouwens landen in de wereld die zeggen, kijk, omdat onze grote steden gelegen zijn aan havens, is het veel gemakkelijker om voedsel in te voeren,
mm-hmm,
dan voedsel te hebben van de eigen boeren. Manila, gemakkelijker van China voedsel in te voeren dan van de eigen eilanden. Er zijn ook mensen die zeggen voor Vlaanderen, waarom moet Vlaanderen een eigen landbouw hebben? Gezegd zelf, het is maar een zakdoek groot.
Mm-hmm.
Haal het uit de omringende landen, er zijn toch geen grenzen. Maar men kan natuurlijk zijn voedsel gaan halen van ergens. Je kunt voedsel invoeren, maar je kunt geen landschap invoeren.
Mm-hmm.
En dan kun je zeggen, ja, maar we hebben ons boeren ook nodig voor de landschap,
ja,
voor die eilanden, voor die paddies te onderhouden,
mm-hmm,
voor hier. En dan komen we aan een tweede stuk, dat we dan toch boeren nodig hebben, want we hebben het voor voedsel nodig, maar ook voor andere taken. En bij die andere taken zitten we dan nog, hoe kunnen die vergoed worden? En dan zitten we vandaag met een landbouwbeleid waar die boer twee stukken heeft van zijn inkomen, een stuk van de markt en een stuk voor die andere zaken dan ook zou moeten betaald worden.
Mm-hmm.
Maar is dat natuurlijk genoeg?
Ja, dat is de hamvraag.
Ja, het grootste probleem daarmee is, ik ben geen boerenzoon. Ik was vroeger, ik ben mijn, als kind zat ik bij INM, dus eigenlijk een natuurclubje voor de jeugd. Dus ik heb affectie met de natuur en de omgeving. En toch speel ik daar niet heel sterk op in, omdat ik daar een beetje in een innerlijke tweestrijd zit. De overheid is gewoon onbetrouwbaar. Ten eerste is de vergoeding voor vergroening laag. En ten tweede weet je nooit wat dat de volgende stap is.
Mm-hmm.
En ik vind dat daar ook over nagedacht moet worden. Ik vind dat niet helemaal, past misschien niet helemaal in het thema, maar als ik op mijn akker een struik plant, vanaf het moment dat ik die in de grond steek, is die heilig verklaard en mag die daar niet meer weg, tenzij dat die binnen de 100 meter van mijn stallen staat. En zo zijn er een hele hoop zaken die dat het gewoon moeilijk maken voor de landbouw om met een overheid die dat de gemiddelde landbouwer niet als betrouwbaar ervaart op dit moment, om mee te stappen in dat verhaal.
Mm-hmm.
Ik wil ook nog iets zeggen over voedselvoorziening overzees of uit het buitenland. Ik denk eigenlijk dat juist in dit tijdsbestek, het laatste half jaar, dat het heel erg duidelijk geworden is dat een eigen voedselvoorziening, een eigen energievoorziening, eigenlijk de basis,
mm-hmm,
van een maatschappij, dat die eigenlijk veel belangrijker is om dat zoveel mogelijk in eigen hand te houden,
ja,
dan dat we altijd gedacht hebben. Want de energieprijzen, die swingen de planet. Voeding is een heel stuk duurder geworden. Ja, ik weet niet, ik denk dat dat toch ook wel is.
Ja, je wil vooral als land ook onafhankelijk kunnen zijn op dat soort basisbehoeften.
Ja, maar we mogen daar natuurlijk ook niet naïef in zijn. Hè? Want vandaag hoor je dan inderdaad soms, we moeten in Vlaanderen zorgen voor ons eigen voedsel. We willen zeker zijn als er nog een crisis opduikt, dat we eten hebben in Vlaanderen bijvoorbeeld. Nu, je kan rond Vlaanderen geen muur bouwen.
Mm-hmm.
We kunnen dat niet en het zou ook niet verstandig zijn om dat te doen. Omdat die hele landbouwsector, net als heel wat andere sectoren overigens, ja, die hangt met draden vast aan een wereldmarkt die we nodig hebben. Hè?
Mm-hmm.
Denk maar aan onze veehouderij. Zonder de invoer van soja, dan zou onze veehouderij vandaag niet zijn wat ze is.
Mm-hmm.
Ook voor meststoffen bijvoorbeeld zijn we ook afhankelijk van gebieden over buiten de grenzen van Vlaanderen. En Vlaanderen, of laat ons maar zeggen België, is ook een heel belangrijke wereldspeler op die voedselmarkt. Wij importeren, wij exporteren. Dat maakt ook, ja, dat maakt onze economische positie zo mm-hmm, belangrijk. Dus te gaan zeggen van, ja kijk, met al die crisissen, laat ons terugplooien op Vlaanderen en voedsel voor zelf voorzienend zijn in voedsel, dat zover mogen we zeker niet gaan.
Dat is zou best te eenvoudig geredeneerd.
Ja, dat kan niet en daar moeten, ja, we ook niet naar streven.
Als je kijkt, Sjaak, naar pakweg 50 jaar geleden, hoe was het percentage import-export van onze landbouwproducten op dat moment?
Ja, de globalisering is ook van alle tijden. Hè. Ik herinner mij 500 jaar geleden is eigenlijk de wolsector in het Hageland waar ik woon volledig teniet gegaan door een handelsakkoord tussen Vlaanderen en tussen Engeland over de wol. Mm-hmm. Dus ik denk dat globalisering afspraken zijn van allen. Maar er moet duidelijke en eerlijke afspraken maken. En daar hebben natuurlijk men gelijk. Het hier zwaar opleggen en het aan de invoer niet opleggen, dat is juist ook. En de fout die een beetje gebeurt, dat is dat politici dikwijls zeggen, we gaan het hier moeilijker maken, maar we gaan dat ook eisen van de anderen. We moeten goed opletten dat Europa denkt een beetje de regelneef te zijn in gans de wereld, maar ik denk dat niet zo is. Dus we moeten daar wel een klein beetje voorzichtig zijn. Ik heb ooit een van de voorzitters bij ons die ooit gezegd heeft, niemand belet u om zotte dingen te doen, maar moet die zotheid niet opleggen aan de rest van de wereld. Maar anderzijds staan natuurlijk die grenzen voor een stuk open en we moeten zien, wij mogen misschien voorop lopen, maar niet te ver voorop lopen, want de rest volgt niet. En als er dan een oorlog is of zoiets en we moeten een stukje terugnemen, moeten we dat ook durven doen voor een stuk. Een laatste stuk, en dat is hetgeen dat Thomas zegt ook. Thomas, hoe dan ook, voedselbeleid, landbouwbeleid is een politiek beleid. De politiek kiest welk voedselbeleid men heeft. En Cuba heeft een totaal ander voedselbeleid dan Israël met zijn kibbutzen bijvoorbeeld. En politiek is nu eenmaal gedragen, want normaal zou politiek democratisch moeten zijn. En daar wordt gekozen welke richting van voedsel en voedsel men eigenlijk op wil. Je hebt wel gelijk, als natuurlijk dat politiek bij elke verkiezingen andere partijen zijn die het voor het zeggen hebben, dan kan het natuurlijk zeer wisselen. Maar op zich is Europa één lijn gevormd. Vroeger, 50 jaar geleden, werd het product gesteund. Vandaag wordt het productieproces gesteund. En nu besteedt men dat ook uit aan de lidstaten om met die strategische plannen dat productieproces op een gelijkaardige manier op te volgen.
En welke positie heeft het Europese landbouwbeleid dan op wereldschaal?
Ja, maar als je naar het Canadese landbouwbeleid kijkt, het Amerikaanse landbouwbeleid, het Nieuw-Zeelandse landbouw, Australische landbouwbeleid, die zitten allemaal met hun eigen geschiedenis en verleden. Maar er zijn in de wereld bepaalde afspraken dat men zegt, kijk, we gaan niet het product steunen, maar jij mocht extra subsidies geven aan het productieproces. Want het productieproces in Japan is een ander productieproces als in Zweden, boven de Noordpoolcirkel, als in het zuiden, als in een Oost-Europees land, als in een verstedelijkt gebied.
Je haalt net aan, politiek is per definitie democratisch, bij ons althans. En ik hoorde Thomas net ook al iets zeggen over de publieke opinie. Als je kijkt naar de positie van landbouw in de maatschappij en vooral de perceptie van de consument, hoe zie je dat die is geëvolueerd de voorbije jaren?
Wel, zoals de vis zich niet bewust is van het water, is mijn generatie en alle generaties naar mij zich niet meer bewust van voedselzekerheid. Mm-hmm. Het is pas nu met de oorlog dat ineens voedselzekerheid terug bespreekbaar wordt.
Meer een thema is geworden, ja.
Ik dacht dat honger iets was voor de ontwikkelingslanden. Mm-hmm. En we zien vandaag dat er een hele groep mensen eigenlijk gaan honger lijden, naar de voedselbank moeten gaan, hier bij ons.
Mm-hmm. En als we kijken naar die consument of naar die burger, dan zijn er ook enorm veel misverstanden, misschien nog veel meer misverstanden vandaag dan vroeger. Hè. Vroeger had je in elke familie wel een boerenzoon of dochter. Vandaag de dag is dat uiteraard niet meer zo. Om eens eventjes dan terug te gaan, misschien in 1980 zaten we met 100.000 boeren in Vlaanderen. Vandaag geen 25.000, dus het is normaal. Die afstand wordt groter. En dan gaan mensen bepaalde dingen overnemen die ze lezen misschien in tijdschriften of die ze horen op de radio. Bijvoorbeeld, het moet allemaal kleinschalig, want een kleinschalig bedrijf is duurzamer. Onze boeren zijn niet goed bezig, want er is een grote druk op het milieu. Onze boeren zijn heel innovatief, maar we zitten nu eenmaal in een Vlaanderen dat heel dicht bevolkt is. Er leeft van alles bij die consument, die wil wel wat duurzamer. En we zien ook bij die jonge consument, die tieners die naar Brussel trekken en die zeggen, wij zijn heel bezorgd om het klimaat, maar tegelijkertijd eigenlijk niet heel goed weten, als het gaat over voeding, hoe die vork net in die steel zit. Ik zou zeggen aan die burger, als je voor rond voeding en landbouw wat wil doen, eet vooral gezond. Dat is niet sexy, dat is niet fancy, maar dat is eigenlijk de boodschap die we vandaag zouden moeten geven aan burger en consument. En die helemaal ondergesneeuwd geraakt in, is het kleinschalig bedrijf of is het een grootschalig bedrijf? Ligt het bedrijf dicht bij mijn huis? Is het bio of is het niet bio? ja, als het echt naar die burger-consument moet gaan als boodschap, dan zou ik zeggen, eet vooral gezond.
Ja, begin bij de basis.
Ja, ik wil daar nog iets aan toevoegen. Ik had al gezegd dat ik geen boerenzoon ben, dus ik kom ook niet echt uit het landbouwmilieu. Het merendeel van mijn vriendenkring die situeert zich buiten landbouw. En ik merk eigenlijk dat consumenten vooral ambitieus zijn op vlak van het verbeteren van de wereld. Aan de feesttafel, aan de toog op café. En vanaf het moment dat die achter hun winkelkarretje staan, laten ze hun werkelijke aard zien. En dan gaan ze toch gewoon heel vaak voor...
boontjes uit Kenia.
Voor boontjes
appels
uit Kenia,
Nieuw-Zeeland.
Ja, inderdaad. Die gewoon kopen ze prijsbewust, wat dan hun goed recht is. Maar ja, dat helpt natuurlijk niet. Dus wat gezegd wordt en wat geschreven wordt, dat geldt voor een beperkte groep consumenten. Mm-hmm. Maar dat is niet de grote groep Vlamingen. Maar die stem van die consument, die bewuste consument, die wordt wel steeds luider. En eigenlijk zie je iets vergelijkbaars in de politiek de dag van vandaag. Als je ziet, of als je hoort wat dat het doel is, waar we naartoe moeten evolueren, we moeten kleinschaliger, we moeten extensiever. En als je dan kijkt waar dat het beleid op inzet, het voorstel van MAP 7, ik vond de
mestactieplan,
ja,
dus, voor alle
derde. Ja, het mestactieplan. Ik vond de mooiste reactie van Bioforum. Helemaal terecht. Die gaven gewoon aan, met dit MAP kunnen wij niet meer boeren. Mm-hmm. En in het stikstofdossier zie je eigenlijk iets vergelijkbaars. Bedrijven die worden eigenlijk steeds meer gedwongen om hun vee binnen te houden, in dichte stallen te houden, lucht af te zuigen, geforceerd lucht in te brengen. Dus hetgene wat dat de politiek zegt, boer, je moet daar naartoe evolueren. En hetgene wat dat ze bewerkstelligen met de wetgeving die ze er proberen doorheen te duwen, die staan ook mijlenver uit elkaar. Dus ja, ik zeg het. Ik heb het al een aantal keer gezegd hier vandaag. Ik vind de overheid niet betrouwbaar, de consument is niet consequent, dus ik weet eigenlijk niet goed wat ik naartoe moet.
Ja,
en daar komt het eigenlijk op neer.
Snap ik, een beetje op een eiland. Nu, een tijd geleden was er een reportage van Pano, het duidingsprogramma van VRT, dat ging over stikstofuitstoot in de landbouw. En daar werd eigenlijk door Pano en door een aantal spelers in die reportage, zal ik zeggen, de Boerenbond met de vinger gewezen. Als zijnde, Boerenbond stuurt aan op schaalvergroting en dus ook op een hogere stikstofproductie. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, ik doe het bedrijf met drie. Dus we zijn eigenlijk met drie landbouwers die dat samenwerken. Mm-hmm. Dus er moest ook gewoon een volwaardig gezinsinkomen voor die drie gezinnen zijn.
Ja.
Daarom dat we ook ingezet hebben op groei. Misschien hebben we ook wel gewoon meegelift op, wij waren ook ongerust, het quotum ging weg, we hadden daarvoor, dat heeft geld gekost, we moesten terugverdiend worden. Dus wij hebben bewust voor gesorteerd, eigenlijk op het afschaffen daarvan. Maar de grote kritiek op Boerenbond, ik ben lid van Boerenbond, maar ik ben geen... ik sta niet op de barricade om de Boerenbond te verdedigen, want ik vind wel dat er dingen zijn geweest die ze misschien anders hadden kunnen doen. Mm-hmm. Maar de ontwikkeling, je kunt niet ontkennen dat die schaalvergroting dat die niet alleen in Vlaanderen is gebeurd. En Boerenbond is geen exportproduct, dus Boerenbond heeft dat in het buitenland niet geregeld. Die hebben gewoon geanticipeerd op wat gebeurde. En,
Ja, je maakt ook deel uit van VZW Boer en Verstand. Is dat een beetje een tegenreactie dan op het feit dat jullie zich met een heleboel boeren in de steek laten voelen?
Ik denk dat dat voor iedereen een beetje wisselend is. Bij mij wel. Ik voelde me niet altijd vertegenwoordigd door de Boerenbond. Vooral, ik vind dat dat nu trouwens verbeterd is met de nieuwe voorzitter. Mm-hmm. Maar ik vond de communicatie nogal haperen. Het idee achter Boer en Verstand is eigenlijk van probeer de consument wat beter te duiden waarom dat bepaalde dingen gebeuren of gebeurd zijn.
Ja.
En ik denk dat dat in het verleden beter kon.
Ja. Als er iemand is die weet hoe belangrijk het is om goed te communiceren en om in mensentaal te vertellen, dan ben jij het wel, Tessa.
Ja, ik vind dat inderdaad heel belangrijk. En landbouwers zoals Thomas, die het woord nemen en die vertellen hoe dat het is op het bedrijf en waarom ze kiezen of doen wat ze doen, dat vind ik ontzettend belangrijk. En ik zei daar juist iets over, die misverstanden, ook rond die schaalvergroting eigenlijk. Hè, is er bij die burger heel wat misverstand? Wat wij in Vlaanderen een groot bedrijf vinden, dat vindt men in Duitsland een klein bedrijf. Mm-hmm. Wij vinden een landbouwbedrijf met 120 koeien een groot bedrijf. Zeg dat in Oost-Europa en daar lachen ze mee. Ja. Dus dat is ook heel erg relatief. Hè, als het gaat over milieuproblematiek en over klimaat en emissies en dergelijke, dan moet je kijken naar wat zijn de normen en hoe zit het daarmee bijvoorbeeld in Vlaanderen. En dan moet je op basis daarvan maatregelen gaan nemen. En we moeten niet streven naar een bepaalde omvang van een bedrijf. Dat zou, ja, als ik daar naar kijk als onderzoeker, is dat eigenlijk een beetje een absurde discussie.
Ja. Ja. Het is hier ook al een aantal keer gevallen, het feit dat landbouw ook mee het landschap van Vlaanderen bepaalt. Dat er ook op vlak van biodiversiteit andere eisen zijn dan pakweg 20 jaar geleden. Maar de kwestie is dan, denk ik, in welke mate zijn landbouw en die biodiversiteit ook echt één op één verzoenbaar met elkaar?
Landbouw kan zeker bijdragen tot biodiversiteit, maar tegelijkertijd moeten we ook erkennen, als we echt significant iets willen veranderen aan die biodiversiteit en die willen ten goede veranderen, dan gaan we in Vlaanderen moeten herbebossen. Dan gaan we massaal moeten herbebossen in Vlaanderen. En dat is natuurlijk een heel kostelijke zaak. Hè? Daar zit het beleid soms met de handen in het haar. Hoe gaan we dat realiseren? Maar wil je echt die biodiversiteit opkrikken in Vlaanderen, hetgeen echt wel nodig is, dan gaan we moeten bos aanplanten.
Ja. En wie zal daar de prijs voor betalen?
Ja, ik ken heel veel boomkwekers die dat graag horen. Hè. Ik denk dat wel...
Het is ook
een siert, het is ook een stuk landbouw. Maar we moeten ook zien, als we naar het verleden kijken tot vandaag, wij kunnen dat goed uitleggen. Er is eigenlijk precies één weg die van het verleden tot en met vandaag gekomen is. En vanaf morgen zijn er allemaal splitsingen en telkens gaan we een keuze moeten maken voor die splitsing. Maar ook in het verleden hebben we telkens bij elke splitsing en elk rondpunt een keuze moeten maken. En die beslissingen zijn toen genomen met de kennis van toen en met het afwegen van toen. Het enige probleem zou zijn, moest men keuzes maken als je niet transparant het voor- en het nadeel gezien hebt. Maar ik denk ook in het verleden dat men telkens transparant... De sector is eigenlijk vrij open. De sector denkt niet dat er daar achter de rug het een en ander gebeurt. Dus men heeft telkens beslissingen gepakt op het moment van toen. Maar nu zeggen we hadden dat moeten doen. En dat is gelijk zeggen, had Napoleon gewonnen in Waterloo? Ja, dan zag het er ook eigenlijk vandaag totaal anders uit.
Ja, dat klopt. Maar we moeten ook realiseren natuurlijk dat de keuzes die we vandaag maken, dat die heel bepalend zijn voor die jonge landbouwer, of oudere landbouwer ook natuurlijk, die vandaag investeert. Dus we sturen die eigenlijk een bepaalde richting uit. En ja, we hebben in 2024 pas verkiezingen. Om dan weer eens de boot in een andere richting te gaan krijgen, dat zou natuurlijk ook niet mooi zijn. Dus we moeten vandaag, elke dag, dat we eigenlijk de landbouwers in een richting sturen die niet toekomstgericht is, zijn we fout bezig. Dus we moeten daar goed over nadenken. Ja, waar investeren we vandaag in? We moeten niet over 2 jaar zeggen, goh, misschien hadden we het anders moeten aanpakken. We moeten daar eigenlijk heel goed over nadenken. En we hebben gigantisch veel expertise in Vlaanderen. Er zijn heel veel mensen die daar zinvolle zaken over kunnen vertellen. Maar we moeten de moed hebben om samen aan een tafel te gaan zitten en te gaan kijken, waar steken we vandaag ons geld en onze middelen in? En ja, is dat de juiste keuze?
Dus geeft de boer een bepaalde toolbox, een kist met allemaal gereedschappen in, maakt die zo breed mogelijk dat een diversiteit van bedrijven er zijn keuze kan invinden. En uiteindelijk is het de boer, het bedrijf, die een stuk die keuze zal maken.
Welke gereedschappen zitten daar dan in die box?
In zaken risicobeheer zitten daar vandaag gereedschappen in. Ik bedoel, gans dat nieuw strategisch plan dat nu voor ligt, dat is een gans set van maatregelen. En ik heb boeren die vandaag zeggen, we gaan een opeensomming doen van allemaal kleine subsidieken samen. Of ik heb boeren die zeggen, nee, ik wil mijn bedrijf in die richting gaan. En dan haal ik daar de toolboxen uit die ik krijg. De vraag is natuurlijk, en daar heb je juist, zijn de materialen die erin zitten in uw gereedschapkist, is het speelgoedmateriaal dat erin ligt? Of is het materiaal waar je iets kunt mee doen?
Nou, wat dat eigenlijk... Ik weet niet of dat helemaal aansluit op de vraag, maar ik... Als je terug had met de tijd van mijn grootvader. Die was ook melkveehouder. Die heeft geleefd in de tijd na de Tweede Wereldoorlog. Die heeft een hoop houtwallen eruit geduwd. Die heeft bomen omgezaagd. Die heeft natte percelen droog gemaakt, gedraineerd en in cultuur gebracht. Als je eigenlijk gaat kijken naar een tijd daarvoor, dan denk ik dat het landschap, het boerenlandschap zal ik maar zeggen, dat is toen ontstaan. Natuurlijk waren er beperkingen op materiaal en capaciteit en dergelijke. Maar ik denk eigenlijk dat de interessantste percelen, die werden intensiever benut. En de minder interessante percelen, die werden minder intensief benut. En vandaag de dag wordt alles intensief benut. Mm-hmm. En als er dan ergens bijvoorbeeld bos geplant moet worden, dan kijken ze niet, dan bekijken ze dat niet landbouwkundig, maar dan bekijken ze gewoon, daar willen we bos hebben. Ik weet niet, dat zal wel over nagedacht zijn. Dat is niet omdat ik dat inzicht niet heb. Ja, dat is niet omdat ik dat inzicht niet heb, dat niet gebeurd is natuurlijk. Maar als ik daar als landbouwer naar kijk, en ik ben geen heel... ik vind bos machtig mooi, ik ben ook jager, dus ik geniet ook van het bos, maar... Ik ben een groot liefhebber van het landbouwlandschap, zeker zoals het vroeger was. En ik denk, of ik vraag me dan dikwijls af, zou die biodiversiteit ook niet terug te krijgen zijn door de geschikte landbouwpercelen, die daar uitermate geschikt voor zijn, van die intensief te blijven betelen, zodat eigenlijk alle input die je als landbouwer doet in je grond, van dat ook maximaal te laten renderen. Ik denk niet alleen aan bemesting, ik denk niet alleen aan zaaigoed, maar ik denk ook aan berekening. En de percelen, wat dat eigenlijk... iedere landbouwer heeft percelen en hoeken en kanten die dat minder rendabel zijn, minder efficiënt zijn, wat ik dezelfde input doet, maar wat dat eigenlijk de return niet voldoende groot is, als je dat voor je eigen beoordeelt. Eigenlijk zijn dat de percelen die in mijn ogen terug zouden moeten gaan naar projecten, ik weet niet wat, voor de biodiversiteit te stimuleren. En dat is een heel andere benadering als dat vandaag de dag gebeurt. Ik denk ook dat het op die manier makkelijker is om de corridors en dergelijke, waar dat iedereen het tegenwoordig over heeft, om natuurgebieden met elkaar te verbinden, om dat te realiseren. En ik vind het eigenlijk spijtig ik hoor of lees daar weinig van. Als je dan eens met iemand spreekt, bijvoorbeeld van regionaal landschap, die staan een beetje tussen de boeren en natuurbeweging in, die vinden dat dan eigenlijk wel een interessante denkpiste, maar ja, dat is...
Er wordt nog te veel in eilanden gewerkt, eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel, terwijl dat juist de verbinding en de samenwerking eigenlijk... Dat volgens mij, in ieder geval voor de biodiversiteit, en ik denk ook voor de toekomst van de landbouwer, of zijn positie van de landbouwer in de maatschappij, dat eigenlijk een meerwaarde zou zijn.
Mm-hmm. Lijkt me een goeie om misschien met dat punt stilaan af te ronden. Jacques, als ik aan jou nog zou mogen vragen, als je kijkt naar het verleden, wat is dan de belangrijkste les die we zeker moeten meenemen om het in de toekomst goed te doen?
Ja, dat het verleden zich niet herhaalt, maar we kunnen eigenlijk leren vanuit het verleden. En het is een beetje, Gaudi zei dat ook voor een stukje, van het is, we moeten terug naar de natuur, maar eigenlijk met de kennis van vandaag. Dus met de innovatie van vandaag. Veel zeggen de boeren, moeten we dan terug naar Bokrijk? Nee, moeten we niet naar Bokrijk. Maar we moeten wel een stukje terug dichter bij de natuur komen, maar met de kennis en de innovatie en de mogelijkheden en de nieuwe tools die we vandaag hebben.
En Tessa, jij als adviseur van de overheid, welk advies ligt er op tafel?
In voeding zit altijd heel veel emotie. Mm-hmm. We merken dat als we daar met vrienden of met familie over praten, voeding is iets heel emotioneel. Tegelijkertijd is er ook zoveel echte expertise aanwezig in Vlaanderen. Ik zou zeggen, als we willen werken aan een toekomstgericht beleid, laat ons die expertise gebruiken en laat ons samen constructief aan een tafel gaan zitten en zaken uitdenken die zowel voor de boer als voor milieu en klimaat als voor burger, dat de goede keuzes zijn. En zodanig dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van heel lekkere producten uit Vlaanderen en tegelijkertijd ook een sector die economisch heel sterk in zijn schoenen staat en toekomstgericht is.
Mm-hmm. Lange termijn vooruit. Laten we dat in gedachten houden. Dankjewel, Tessa, Thomas en Jacques, voor jullie bijdrage.